De glorie van God in de Heer Jezus, dat is een stukje van ons thema voor dit seizoen. En bij die glorie van God denk ik dus met name aan de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid, die op hele bijzondere wijze, meervoud dus, naar voren kwam. En we hebben daar al een paar inleidingen over mogen houden. De opnames zijn nog beschikbaar. U zou nog kunnen naluisteren als dat u voorbij gegaan is. Maar vanavond wil ik dat eigenlijk ook gaan betrekken op het bijzondere van de komst van de Heer Jezus en op zijn leven hier op aarde en op wat er toen gebeurde. En ik ga beginnen met een tekst uit Lucas 1. Het kan bijna niet anders in de tijd van kerst. Ik heb niet zoveel met kerst. Kerst is het bedenksel van mensen, denk ik. Maar hij is wel geboren. Dat is wel gebeurd. En het gaat me om een bijzondere tekst uit Lucas 1 eerst. En dan nog uit Lucas 2. Lucas 1, daar gaat het over het moment dat een engel bij Maria kwam. Vers 35, Lucas 1, vers 35. En de engel antwoordde en zei tegen haar, tegen Maria, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Het volk Israël heeft 40 jaar in de woestijn geleefd, heeft 40 jaar de wolkkolom, de Shechina, die wolk van heerlijkheid, boven zich gehad. Ze hebben 40 jaar letterlijk vernacht in de schaduw van de Almachtige, want dat is iets aparts. Maar ze hebben dat gewoon dag in, dag uit meegemaakt. Vernachten in de schaduw van de Almachtige. En ze hebben misschien op den duur al niet meer gevoeld dat het zo apart, dat het zo bijzonder was. Misschien raak je aan zulke zegeningen ook gewend. Maar nu hoort Maria, weet je, Maria, je komt nog één keer, heel apart, jij heel apart, onder de schaduw van de Almachtige te staan. Dat is dus wat in het woestijn gebeurde, permanent gebeurde. Het hele volk onder de wolkkolom, onder de heerlijkheid, onder de glorie van God. En nu gaat Maria horen nog de schaduw van God, de schaduw van de Allerhoogste, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En dat Heilige dat het nu geboren gaat worden, dat zal Gods Zoon genoemd worden. In vorige studies heb ik misschien al eerder iets gezegd over het totale, bij mij, het totaal afwezig zijn van kennis omtrent wat daar is gebeurd. Wie kan dit peilen? Ik moet morgenavond iets zeggen over de kleding van Jesaja 6, over de zomen die de tempel vulde, de zomen van zijn kleren. Nou, als de zomen, het onderste stukje van het gewaad, al de tempel vullen, over wie hebben we het dan? De Heer Jezus zat in de troon en Salomo zegt van dit moment, hij kende deze profetie van Jesaja, hij zegt van dit moment, de hemel der hemelen is, ik kan u niet bevatten. U bent te groot voor de hemel. Zou u dan passen in mijn tempel? En dat was best een flink gebouw. Maar stel u zich eens voor dat diezelfde glorie, diezelfde heerlijkheid, en het gaat over de Heer Jezus, zegt het Nieuwe Testament van Jesaja 6, dit zei Jesaja toen hij zijn, en dat zijn dat slaat absoluut nadrukkelijk op de Heer Jezus, toen hij zijn heerlijkheid zag. Nou, als het zo is met hem, hoe past zoiets dan in een baarmoeder? Dat is ten ene male Daar kun je alleen maar van zeggen, Heer, ik begrijp het niet. En dat wordt aangekondigd. Niet het zaad van de man, niet de wil van het vlees, niet iets van ons wat wij zouden kunnen doen. Duidelijk niet. Maar de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En dat Heilige, dat zal Gods Zoon zijn. Hoe is het mogelijk dat iemand zich zo miniem kan maken, zo kan verkleinen, om in het moederschoot te passen, terwijl hij normaliter in de troon zit, dat engelen daaromheen zweven en het heilig, heilig, heilig roepen. Er komt geen eind aan en alles zit, alles beeft. En nu zit je daar in de baarmoeder, waarvan de Bijbel zegt in Psalm 139 dat het een vormeloos begin is. Niemand kan dit ten volle pakken, denk ik. Dit is te hoog voor ons. En dat moet je dan ook maar zo laten. Maar daarom is het wel de heerlijkheid, de glorie van God hier al zichtbaar. Direct al aan het hele begin van de ontvangenis. In hoofdstuk 2, misschien laat het u even een beetje mee met Lucas, even met mij in hoofdstuk 2. Vers 12, de rest daaraan vooraf kent u waarschijnlijk, hoort u ook wel misschien binnenkort, of hebt u al gehoord. Lucas 2, 12. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde. Ze ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we nu naar Bethlehem gaan. Die engelen waarvan ik net sprak, die om de troon cirkelden, Jesaja 6 nog een keer, duizendmaal, duizenden, onnoembaar getal, en die elkaar toeroepen, heilig, 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 heilig is de Heer. Dat flitste over en weer, weet je wel, de een zei en de ander antwoordde. En ze hebben met gigantische eerbied en met gigantisch ontzag gekeken, gezien naar hem, die ze niet eens zagen, maar ze hebben met twee hun gezicht bedekt en met twee hun voeten bedekt. Ze hebben alleen maar bewogen, ze zijn alleen maar in beweging geweest. Die engelen, ik hoop dat u me pakt, die hebben voor het eerst God gezien. Nooit hadden ze God gezien. Niemand kon God zien en leven. Dit is de eerste keer dat God zichtbaar werd. Altijd, ze waren er wel vlakbij, die engelen. Maar nog een keer, ze hebben zich bedekt. Ze hebben met twee vleugels hun gezicht bedekt. Met twee hun voeten bedekt. En met die andere twee, ze hadden allemaal zes vleugels, konden ze zich bewegen. En toen hebben ze voor het eerst God gezien. En wat zeggen ze dan? De glorie van God in de Heer Jezus. Eer, ja, je kent het wel. Iedereen zingt het misschien 20 keer in zo'n periode. Ik weet niet precies hoe vaak jullie het zingen. Maar als je ergens komt, het is wel toch wel vaak. Maar het mag. Misschien moet het wel. De glorie van God bij de Heer Jezus. En het teken was dat ze dan naar Bethlehem konden gaan en daar een kindje zouden vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Een tussenzin. Weet u, je kunt van alles bedenken over de Heer Jezus. En je kunt proberen om die 33 jaar van hem in kaart te brengen. Je kunt dat misschien in vakjes delen. Maar voor mij is er één ding heel duidelijk geworden. In het Oude Testament was er een verzoendag, een grote verzoendag, Yom Kippur. Het woord Kippur, kapara, dat heeft met bedekken te maken, met bedekking. Die grote verzoendag in het Oude Testament duurde 24 uur. En op die grote verzoendag ging de hoge priester op tijd uit zijn bed, vermoed ik. Maar hij had ook nog andere dingen te doen. En hij heeft aan het begin van zijn werk als hoge priester om bedekking, om verzoening tot stand te brengen, heeft hij zijn eigen prachtige gewaden uitgetrokken en een simpel linnen kleed aangedaan. Dat wordt ook een heilig kleed genoemd. En na die dag, aan het eind, toen alles klaar was en alle onderdelen ook een plaats hadden gekregen, heeft hij die linnenkleding weer uitgetrokken en heeft hij die linnenkleding in het heiligdom laten hangen, laten liggen. En heeft hij zijn gewone schitterende gewaden weer aangetrokken en is naar buiten gekomen. 24 uur. Wanneer zou de grote verzoendag voor de Heer Jezus zijn begonnen? 24 uur voor hij zei het is volbracht. Ik noem een suggestie waarin ik niet geloof. Als ik hem hoor zeggen, ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe benauwt het mij, Lucas 12, 50. En hoe benauwt het mij totdat het volbracht is. Hij was daarmee bezig. Iedere keer, we gaan naar Jeruzalem, lijden, verwerping, sterven. Iedere keer, vanaf het prille begin. Ik ga nu een andere uitleg geven. De grote verzoendag voor de Heer Jezus is begonnen toen hij in Bethlehem geboren werd. Toen hij zichtbaar werd. En toen hebben ze hem in de kleren van de hoge priester gewikkeld. De kleren van de hoge priester, linnen, kleding. Ze hebben hem in linnen doeken gelegd. En wanneer hebben ze hem die uitgedaan? Toen hij klaar was, hebben ze hem in linnen kleding gehesen en in het graf gelegd. En toen is hij opgestaan en die linnen kleding is in het graf gebleven. Het is alsof God suggereert, die laten we daar in het heiligdom. Want als je daar binnen keek, op dat moment naar binnen keek, je kon samen met een paar discipelen naar binnen kijken, of samen met Maria, dan zag je daar eigenlijk het verzoendeksel, daar had hij gelegen. Aan de linkerkant een engel, in het Nieuwe Testament, aan de rechterkant een engel, en die keken naar, en de linnen kleding lag er nog. Dat is heel merkwaardig, alsof de Heer suggereert, duidelijk wil maken, de verzoendag van de Heer Jezus begon Bethlehem en eindigde in het graf in Jeruzalem. En toen is het werk volbracht geweest. En we zouden ons veel vaker mogen afvragen, waar gaat het over? Bij al die geschiedenissen, al die gebeurtenissen. Nou, het gaat altijd over hem. Dat is helder. Alleen we zien het niet altijd even scherp. We hebben misschien wel wat hulp nodig om het een beetje te gaan bekijken. Maar toch is dit heel bijzonder. En ik hoop ook dat u dat zou willen doen. Ik ga nog iets lezen uit Lucas. Lucas 4. Dat is... Lucas 3. Eerst even Lucas 3. Vers 21 en dan Lucas 4. Lucas 3, 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. De glorie van God in de Heer Jezus. Uiterlijk een mens bevonden. Hij was bij ons heel gewoon, zou je zeggen, met dat lied uit de bundel Opwekking. En op hetzelfde moment, zo apart, Johannes de Doper had dat door. De Heer Jezus kwam daar en hij wilde zich voegen bij die echt aan de andere kant wilde gaan staan. Dat is de doop van Johannes, de doop van de bekering, de ommekeer. De Heer Jezus had dat niet nodig, hij had niet gezondigd. En hij wilde zich voegen bij dat volk. Hij wilde zich openbaren aan die mensen die zelf zeiden, bij ons zit de fout, Wij deugen niet, wij moeten anders, wij moeten een verkeerde keus gemaakt hebben en nu gaan we andersom. Dat is ook waartoe Johannes de Doper opriep steeds. Nu dat punt. En nu komt de Heer Jezus en Johannes de Doper zegt, nee, ik zou door u gedoopt moeten worden. Nee, aldus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Hij zegt, alle rechtvaardige daden die God heeft voorzien, waarvan God ook getuigenis geeft, die moeten inhoud krijgen. Dat moet zichtbaar worden. En één daarvan is dat ik hier zo aan de kant van die mensen ga staan. Hij is niet gekomen om, beste mensen, vrome lui, het beter te maken, een soort economisch bestel te creëren waar ze allemaal aan zouden verdienen. Geen bitcoins of weet ik veel wat voor hypes er kunnen zijn, konden zijn toen. Maar hij is gekomen om aan die kant te staan. En dat heeft hij gedaan. En vanaf het moment dat dit gebeurd is, gaat de hemel open. Dan gaat de glorie van God bij hem komen. Dan ineens een stem. En die stem die zegt, wat ik net met jullie las. U bent mijn geliefde zoon en u heb ik mijn welbehagen. Een stem in de hemel. En een heilige geest die als een duif op hem neerdaalde. En op hem bleef, zegt een andere evangelist. Bij de ark van Noach is een duif eerst weggevlogen, maar die komt weer terug. En uiteindelijk gaat een duif weer wegvliegen, want die kon aanvankelijk geen rustplaats voor zijn voetje, voor zijn pootje vinden. Het was allemaal anders. Maar bij de Heer Jezus vond hij, daar bleef hij. De glorie van God zichtbaar gemaakt door een duif. Misschien nog een beetje moeilijk voor ons. Het is soms apart. We waren in een doopdienst ooit bij Jericho daar in de buurt. En het was heel apart. Maar er komt ineens een witte duif aan. En die vliegt daar zo langs, heel langzaam. Iedereen heeft dat gezien. Er zijn er foto's van gemaakt. Op dat moment. En de mensen daar die zeggen, er is nooit een witte duif hier. Dat bestaat helemaal niet. Nou, toen wel. Maar hoe dan ook. Het is een symbool voor ons. Het was prachtig voor die mensen. En ook voor mij. Maar waar het om gaat is dat die duif toch doorvloog. Maar hier is er één punt waar die duif gaat rusten. En dat is de Heer Jezus. Vond een rustplaats in hem. Maar de stem uit de hemel aanduiden, dit is de man van mijn glorie. Dit is de man van mijn heerlijkheid. Dit is het. Hij is het. En hij is het ook alleen. En dan hoofdstuk 4, dat ik toch ook nog benoemen, dat heb ik ook vaker genoemd. vers 2, er wordt 40 dagen verzocht door de duivel in de woestijn. Dus direct daarna bijna. En dan zeggen ze, die duivel die gaat steeds maar door. Eerst gaat hij het hebben over het brood. En wij vertalen dat met, er moet toch brood op de plank zijn. Dus en als je dan toch een beetje wonderen kunt doen, nou, dan moet je dat brood op de plank probleem maar eens zien oplossen. Dus zorg er maar eens voor dat het economisch een beetje goed gaat. Twee, dat je carrière kunt maken, dat je omhoog kunt klauteren, dat je meer kunt zijn, dat je meer kunt zijn dan. En dat je, maar als je, en voor mij, dan ben je dan super, dan ben je helemaal gaaf, dan krijg je alles. En het vierde is, spring dan van de tempo. En de engelen zullen je dragen, maar dat willen we ook graag. Een beetje, we willen wel gaan groeten, maar dan zonder sneeuw en zonder sneeuwresten en zonder gladde wegen en zonder ijzel. We willen een route waarin wij ons niet stoten aan een steen. Dus die drie dingen die typisch zijn voor de mens. Eten, positie en easygoing. Dat zijn precies de terreinen waar de Heer Jezus mee te maken krijgt. En toen heeft de duivel moeten constateren dat hij anders was. Die ene. Ik heb het vaker geventileerd. Maar ik wil het nu kwijt, omdat ik het nu vanavond heb over de glorie van God in de Heer Jezus. Wat is het typische van zijn glorie? Dat hij hier op aarde liet zien, anders te zijn. En de duivel moest constateren, er is geen test voor hem in de zin van, zou hij het slagen, zou hij er doorheen komen, zou hij een voldoende krijgen, dat heb ik vroeger gedacht. Ik denk, zou hij een 7 krijgen, 8 krijgen misschien, 9 krijgen, of mogelijk een 10? En zou hij nog een onvoldoende gekregen kunnen hebben? Nee, dat is helemaal het punt niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat niet duidelijk werd of hij een 10 of een 9 had. Het gaat erom dat de duivel eindelijk doorkreeg dat er nu een nieuw soort mens bestond waarop hij geen grip had. En dat was de glorie van God. Dat was de heerlijkheid, de majesteit van God zelf. Nu, daar was iemand niet ontvankelijk voor al die aanbiedingen van de tegenstander. En u weet hoe moeilijk mensen het hebben met diezelfde aanbiedingen. Met eten, drinken, met onze plek, onze ereplaats en onze route. We willen van onze problemen af, we willen van onze ziektes af, we willen van onze zorgen af, we willen het zo makkelijk mogelijk hebben. Weet je wat? Die drie dingen zijn precies aan de orde. En nu hebben we één die de glorie van God liet zien door nee te zeggen. En dit is voor de duivel een gigantische nederlaag geweest. Daar, toen wist hij het. Nu is er een nieuw soort mens. En daarom heeft hij sluipweggetjes en handlangers, Judas en zo, gebruikt om hem ten val te brengen, om hem om te brengen, om hem uit te schakelen. Want dat is de glorie van de Heer Jezus en Lucas. Ik wil nu graag met jullie gaan naar Lucas 9. Misschien, ja, het is een beetje bijbelstudie, maar dat mag toch wel. Jawel, dat bent u wel gewend, hè? Ja, doorgewend de mensen hier zo. Lucas 9, maar een hele bekende. De verheerlijking op de berg. Lucas 9, 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam met de berg opklom om te bidden. Nou, en dan komen daar twee mannen. Nee, sorry, ik ga van 29 eerst. En het gebeurde terwijl hij bad, de Heer Jezus bad daar, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd. En zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Ze verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Of een andere vertaling heeft over de uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem. En dan vers 34, terwijl hij dit zei, van Peter zegt van 3 tenten maken voor u één, voor Mozes één, voor Elia één, aardige man die Petrus hoort, echt een bouwvakker. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, vers 34, en die overschaduwde hen. Een wolk overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen die stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. Voor mij is dat een prachtige. Maar ook dat is wel eens aan de orde geweest, of het over de tabernakel hadden of over andere onderwerpen, ik weet het wel. Maar herhaling is in de reclame kennelijk nodig. Anders wist u nog niet dat u bij club 3 moet zijn voor de telefoon en bij groep 5 moet zijn voor huisraad. U weet het allemaal. Maar waarom zouden we nu niet durven zeggen, Heer Jezus, wat fijn. Als het over de glorie van God gaat bij u, dan kunnen we dit niet overslaan. Op het moment dat ze daar beneden aan het hakkelen en aan het stotteren waren in het dal, is de Heer Jezus op de Tabor. Voor zover ik zie, is dat de Tabor, maar misschien vindt u dat niet. Dat laat ik nu maar los. Als u ooit het boek Richteren bestudeerd hebt, dan komt u daar in ieder geval twee geschiedenissen tegen van Barak, met Deborah. Die Barak gaat met 10.000 man de Tabor op. En een paar hoofdstukken verder gaat Gideon met 300 man de Tabor op. Barak had te strijden met 900 ijzeren strijdwagens. Nou ja, kleine tanks of zo. Vul maar wat in. Gideon, ja, er was een menigte, enorme menigte. Waar lag die menigte? Die lag in het dal van Jezreel. In het dal van Megiddo. Harmageddon. Ja, daar. Richter en 4 en 5. En hoofdstuk 6 en 7. Armageddon. En vanuit de Tabor, vanaf de Tabor, hebben ze de overwinning behaald. En ze hebben zelf niks gedaan. Bij Barak streden de sterren. Hoe die dan kunnen strijden? I don't know. Ze streden. En bij Gideon hebben ze gewoon stilgestaan met een toeter aan de mond en een kruik. Die ze stuk sloegen en daardoor kwam die fakkel die in die kruik staat naar buiten. Het licht werd zichtbaar. Dit zijn niet zomaar beelden. Dit zijn beelden om u te laten zien dat er vanaf de hoogte, vanaf de Tabor, vanaf de hoogte zegen is. Waarom krijgt u opgedragen, bedenk de dingen die boven zijn. En zoek die dingen. Waarom? Bedoel ze dat de hemel? Nou, oké, dan de hemel, maar omhoog, de hoogte. En als de opgang uit de hoogte, ja, daar ben je al een hand van, maar dan nog een opgang, in de tijd van Elisabeth en Zacharias, gaat reageren, gaat werken, berg je dan maar. Dit zijn dingen die zomaar in de Bijbel staan. Nu vindt u de Heer Jezus op de hoogte. En hij is daar om te bidden. En daar zijn Mozes en Elia. Beide mannen hebben in de rotsholte gestaan. Ik sla alle stukjes over, maar zoek het maar uit. En ze hebben beide ervaren, er is bij God iets wat ik niet pakken kan, wat ik niet snappen kan. Er is bij God iets van genade, maar er is bij God ook iets van heiligheid en van recht en van oordeel. En ik kan dat niet rijmen, ik kan dat nooit bij elkaar krijgen. Het is ondenkbaar om te veronderstellen dat God heilig is en dat hij die ene zonde van mij niet over het hoofd kan zien. En op hetzelfde moment bedenken dat God zo genadig is dat hij die ene zonde van daartoe vergeeft. Nou, vul maar in. Dat snapt toch geen mens? Dat is niet te begrijpen. Dat kan niet. Voor ons is het ondenkbaar dat God heilig is en dus de zonde niet door de vingers kan zien. En dat God genadig is en ons graag wil vergeven. Dat is een paradoxale en tegenstrijdige toestand. Het is maar één oplossing. Dat is de berg Moria. Sorry, dat is de berg Tabor. Waar de Heer Jezus in glorie en in heerlijkheid verschijnt. En die beide mannen uit het Oude Testament, de wet en de profeten, u noemt ze maar zo, Mozes die in die rotsholte heeft gestaan, Elia die in diezelfde rotsholte heeft gestaan, eeuwen later. Ik kom er beide tot de conclusie, er moet bij God iets zijn wat we niet hebben, wat we niet kunnen pakken. En die beide mannen praten met de Heer Jezus over de uitgang die hij zou volbrengen tot Jeruzalem. Ze wisten, ze verschenen in heerlijkheid, deze vertaling, en spraken over zijn heen gaan. Dat betekent dat ze door hadden dat er één punt is waar en heiligheid en genade bij elkaar komen. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Ik heb vaker dat lied geciteerd, dat staat in de bundel Geestelijke Liederen. Sommigen van jullie kennen die bundel heel goed. Rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade dong om vrijgeleide. Dus rechtvaardigheid, straf. Genade, vrijspraak. Niemand snapt dit. En dan komt dat verder in datzelfde lied voor. Hier schittert Gods gerechtigheid. Nee. Ja, sorry. Henny, help me. Mijn souffleur, dat is helemaal goed. Maar ze kent mijn gedachten op dat punt ook. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden. Dat is inderdaad nodig om dat te zeggen. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden die ze allebei voldoening gaf. Die aan beide kanten genoegdoening geeft. En Gods wijsheid is het kruis van de Heer Jezus. Daar schittert Gods gerechtigheid. Hij kreeg straf. Alle heiligheid van God. Kijk maar. En daar straalt genadige verschoning. Alle genade die maar denkbaar is. Je kunt het daar vinden. Dit zijn zulke schitterende beelden. Dat heeft met deze berg te maken. En Mozes die heeft gepraat over wat er toen is gebeurd in Elia. Over wat er later zich voordeed. Aandiende. En Petrus denkt, nou dit moeten we vasthouden, dit moeten we inlijsten, daar moeten we nu onze theologie van maken. Die moeten dus een soort theologische verklaring van maken, 3 tenten opslaan. U kunt ze nog bekijken daar, ze zijn er nog alle 3. In steen van een mooie architect, prachtig gebouw. Maar feit is dat het daar gaat om de heerlijkheid, om de glorie van God. En die stem klinkt, en er komt dus een wolk boven. De wolk van heerlijkheid, opnieuw, weet je wel, de Shechina, die wolk. En uit de wolk een stem, dat is goed. Hij is het. Dit is mijn geliefde zoon. Hij is het. Broer en zus, dit is de illustratie van de heerlijkheid van God in de Heer Jezus. Daar. Ik ga naar de Johannes evangelie. Ik kom straks nog even terug bij Lucas, Johannes. En Johannes, weet u wel, is een heel andere benadering van de geboorte. Johannes schrijft over de Heer Jezus alsof hij uit de hemel komt. Nou, dat kwam hij ook. Via de moederschoot van Maria. Maar daar heeft Johannes het helemaal niet over. Maar hij gaat over de glorie van God praten. Het hele boek gaat daarover. En het woord was bij God en het woord was God. Dat het woord is weliswaar vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. Maar dan komt het. En we hebben zijn heerlijkheid, we hebben zijn glorie, we hebben zijn majesteit gezien. We hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Waarheid, weer gerechtigheid, weet je wel. God kan zichzelf nooit verloochenen. En genade, weer die twee dingen bij elkaar. Het is in de Heer Jezus, bij de Heer Jezus, samengevoerd. Ik heb vaak in mijn leven Johannes een beetje benijd dat hij zulke dingen kennelijk gezien heeft en geschreven heeft. Hier is de Heer Jezus niet geboren in het Johannes-evangelie. Hij was er al. Hij kon helemaal niet geboren worden. Dat hele proces van Lucas, van Maria en van Bethlehem en van nou ja, alles, dat wordt gewoon overgeslagen. Het woord is vlees geworden, daar moet u het mee doen. Maar zonder dit bijzondere proces van de geboorte van via Maria. Maar het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid, we hebben zijn glorie gezien. Iets verderop in het Johannes evangelie, die tekst wil ik meenemen, want ik wil die 3 plaatsen noemen waar de stem geklonken heeft. Ik heb er nu al 2 gehad bij de Jordaan, weet u wel, waar hij gedoopt werd, stemmen de hemel. Op de Tabor, een stem uit de hemel. En nu nog een keer in Johannes 12, 28. Vers 27 voor het verband. Nu is mijn ziel in beroering of ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Weer een stem, ik heb hem verheerlijkt. Ik zal hem opnieuw verheerlijken. Aan het begin van zijn dienstwerk bij de Jordaan. Ik weet niet wanneer die verheerlijking op de berg plaatsvond. Maar zeg maar halverwege zijn route. Lucas 9. En nu aan het eind van zijn route, aan het begin een stem, halverwege een stem en aan het eind van de route weer een stem. Al op weg naar het kruis, verworpen, miskend, verguisd, gehoond, weggespot. En God zegt, maar hij is het wel hoor, hij is het wel. Vandaag, lieve broeders en zusters, is er maar één die telt. De rest kun je vergeten. We kunnen onze mond vol hebben van wat meneer Trump gezegd heeft. We kunnen dit meenemen als een teken van de eindtijd, denk ik wel. En je kunt erover doordrammen. En het is eigenlijk te gek voor woorden dat de man die zegt, Jeruzalem is al lang hoofdstad, allang, de Knesset, de volksvertegenwoordiging, is daar in Jeruzalem. De zetel van de regering is daar. Daar huizen de ministers. Daaruit. En als meneer Rutte op bezoek komt in Jeruzalem, dan komt hij niet in Tel Aviv. Ja, misschien wel privé. Maar hij komt in Jeruzalem. Allang. En als mevrouw Merkel uit Duitsland in Jeruzalem komt, dan komt ze in Jeruzalem. Niet in Tel Aviv. Kan ook wel, als ze daar nog wat wil kopen. Maar wie dan ook. Of het nu Poetin is of wie dan ook. Ze komen al lang in Jeruzalem. Het is al lang zo. Al lang, hoofdstad. Al lang. Nou, er zegt een of andere gochemert in Amerika, omdat hij dat ooit beloofd heeft in de verkiezingstijd. Dat huisje van Tel Aviv, dat verkoop ik. Dat is een aardig optrekje trouwens. En nu koop ik een nieuw huisje in Jeruzalem. Want daar wil ik mijn vertegenwoordiger een huisvesting bieden. En de hele wereld valt over die man heen. Nou, waarom dan? Nou, simpel. Om alles wat u voor Jeruzalem doet, dat wordt kritiek. Dat wordt heel duidelijk bestreden, alles. Want de Heer zal duidelijk maken dat alles wat met Jeruzalem te maken heeft met de stad van de grote koning. En omdat dat zo is, en de duivel het niet kan uitstaan dat iemand iets goeds van die stad zegt, waarom werden de vijanden in de tijd van Nehemia zo boos? Omdat er iemand was, dat was Nehemia in dit geval, die het goede voor Jeruzalem zocht. Daarom werden ze zo boos. Ze zijn blij als Jeruzalem in puin gehakt wordt. En ze zijn boos als er iemand iets goeds doet voor Jeruzalem. En dat is nu weer net zo, precies net zo. Maar Heer Jezus, hij is de koning van de koningen. En Jeruzalem is de stad van de grote koning. En nu loopt hij daar. In Jeruzalem. En ze verwerpen hem. En dan kan God het niet aanzien. Kan het niet uitstaan. Dat er niet één is die daar iets goeds van zegt. En dus doet God het zelf. Het is een beetje menselijk. Maar zo wil ik het formuleren. Vanavond, dan zegt hij, wait a moment, maar hij is het wel hoor, hij is het wel. En nu moet jij ook een keer durven zeggen, Heer Jezus, u bent het. Niet de theologie van Club 1 of de mooie leerstellige waarheden van Club 2, maar je moet hem hebben, je moet bij iemand zijn. Niet bij iets zijn, maar bij iemand zijn. Het is de Heer Jezus, alleen de Heer Jezus. En de duivel zal altijd proberen om dat af te zwakken. Nou ja, Mohammed was ook belangrijk en meneer Gandhi in India ook en Martin Luther King ook. En, nou ja, en dan gaat het, en je kunt ook wel Allah zeggen, want dat is ook ongeveer hetzelfde. Nou, het is niet hetzelfde. Het lijkt er niet op, echt niet. Altijd gaat het over die ene. Dat is nu het punt. Daarover hebben we het, de glorie van God in de Heer Jezus. Want in de Heer Jezus is de glorie van God zichtbaar. Is het heilsplan van God zichtbaar. Is de redding die God te bieden heeft zichtbaar. Is de vergeving van zonden zichtbaar. Is de gerechtigheid zichtbaar. Is het oordeel zichtbaar. Want hij heeft het oordeel op zich willen nemen om jou en mij voor altijd vrij te laten gaan. Dat is de glorie van God. En dit is zo subliem dat je daarover door moet blijven praten. En ik weet wel dat de buren dan zeggen, ja, maar je hoeft dan niet zo serieus te zijn of zo direct te zijn. En jij altijd met je Jezus. Ja, ze verwijten mij dat ik maar één onderwerp heb. Dat is Jezus. Nou, amen. Ik ben blij dat ze dat zeggen. Dus daar wordt iets over komen. Klein beetje nog wel, maar dit is toch. Dat is zo. Dat verwijt krijg je notabene. Alsof er een ander onderwerp zou zijn. Want alles wat tevoren geschreven is, is van hem geschreven. Alles. De hele schepping uit hem, door hem, maar ook tot hem. Alles. De hele kosmos heeft te maken met hem. Hij moet schitteren. Hij moet een prachtplaats krijgen. En hij moet een standbeeld krijgen in alle ega's die maar denkbaar zijn ontvangen. Dat is de Heer Jezus. En dat staat hier. Een stem uit de hemel. Ik vind het zo mooi voor de Heer Jezus dat hij op het moment dat iedereen boos is en vervolgen wil, dat God zegt, maar hij is het wel. Dat zei hij ook op de berg, om te zeggen, kijk eens, daar die uitgang, dat vertrek naar het kruis, dat is de basis voor zegen. Een andere basis is er niet. En dat komt hier. Ik ga even met u terug naar Lucas. Lucas 24, als u het even wil opzoeken. Lucas 24, het slot van dat prachtige evangelie, vers 50. En hij leidde hen naar buiten, dat doet de Heer Jezus zelf, tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En ze gieten terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Handelingen 1, daar moet ik het echt even bij pakken. Handelingen 1. Het is dezelfde schrijver, hè? Lucas heeft ook het boek Handelingen geschreven. Handelingen 1. Dat hoort er echt bij. Zegt de Heer Jezus nog in vers 8, Handelingen 1, vers 8. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, dus de glorie van God ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste einde van de aarde. En dan komt de tekst die ik nog graag wilde delen met je. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen terwijl ze van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die waren ook al in het graf geweest. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Voor mensen die vaker luisteren, misschien ook een herhaling. De Heer Jezus gaat met de discipelen op die zogenaamde hemelvaartsdag naar buiten. Bij Bethanië op de Olijfberg dus. En daar heeft hij nog het laatste met hen doorgenomen. Hij heeft hen gezegend, hij heeft hen toegesproken. En terwijl hij hen zo zegent, staat hier, werd hij opgenomen. Hoe dan? Hoe ging dat in zijn werk? Nou, hier staat dat er een wolk kwam. Er moet ergens al een lampje gaan branden. De wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. Dat komt ook nog terug bij de gemeente, hoor. Die wordt in wolken opgenomen. Precies, ja. De Heere tegemoet in de lucht. Komt nog. Nu nog niet, maar dat is een volgende keer. Maar hier, de Heer Jezus. Ik heb een keer eerder gepoogd, misschien wel twee keer eerder, gepoogd om u te vertellen hoe dit te verklaren is. En het is niet zo moeilijk, maar misschien moet u zich even iets inbeelden. In het Oude Testament hebben u een bijzonder moeilijk Bijbelboek. Dat heet het boek Ezechiël. En het is een van de prachtigste Bijbelboeken die je maar kunt bedenken. En in het boek Ezechiël, vanaf hoofdstuk 1, komt de glorie van God in een soort voertuig naar je toe. Dat is de gloriewagen van God. Raderen blijken engelen te zijn. De aandrijving, dus de stuwkracht om dat ding te laten bewegen, engelen. De uiterlijke samenstelling van materiaal, licht metaal, vertaald in licht of blinkend metaal, engelen. Allemaal engelen. Het is alsof het hele voertuig bestaat uit engelen. Kan ook haast niet anders. En dat voertuig heeft echt iets anders dan mijn autootje, want ik heb wel een R van reverse achteruit. Ik kan achteruit met dat gekke ding. Gelukkig, want anders moest Anja me straks helpen om te keren. Maar het voertuig van God heeft geen achteruit. Dat is apart, hè? Wel een bijzonder voertuig, vier wielen en een aandrijving van je welste met een enorme power en veel paardenkrachten. Engelenkrachten. Maar het kan niet achteruit. De wagen van God gaat nooit achteruit. U denkt het wel, maar het kan niet. Als u denkt dat hij achteruit gaat, zegt God, ja, maar ik ga nog steeds vooruit. Want ik ben hier nog steeds dichter bij mezelf. Het is even wennen misschien, een andere koers, een andere route, maar ik ga nog steeds vooruit. Die wagen van God, die gloriewagen van God, wordt wel eens troonwagen genoemd. Want daar in die wagen zit ergens hoog bovenin een troon. En in die troon zit iemand. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst een beetje begreep. Ik heb gehuild als een kleine jongen. Als je emotioneel bent, reageer je misschien zo. Maar ik vond het zo schitterend dat daar een voertuig was. Die kon omhoog, die kon naar beneden, die kon naar links, naar rechts. Die kon alle kanten op. Nooit achteruit, alleen maar vooruit. Wel alle kanten op, maar niet achteruit. En dat een mobiele troon was van de Heer Jezus, waarin hij zat, waarin hij in glorie en in heerlijkheid zichtbaar wordt. Dat is die bijzondere auto, dat bijzondere voertuig. En Ezechiël komt heel vaak in aanraking met dit voertuig. Dit was de glorie die ik zag toen ik in het dal van Kebar was, en weer en weer en weer, kom je heel vaak tegen. Dat voertuig gaat ook in hoofdstuk 43 iets bijzonders doen. Namelijk, dan gaat hij de glorie van God naar deze aarde brengen. Wie komt dan op aarde in het boek Ezechiël? Nou, dat is die in de troon zit. Wie zit daar in de troon dan? Daar, de Heer Jezus. Heel duidelijk. En die wordt met dat voertuig naar de aarde gebracht. Oh ja. Ja, ja, dat hoort ook zo. Nee, een ezelin, nee, dat kan eigenlijk niet. Dat is te zwak. Een prachtig paard is al beter dan een ezelin, maar het kan ook eigenlijk niet. In dat schitterende voertuig wordt de Heer Jezus naar deze aarde gebracht. En wat zeggen die engelen hier in Handelingen 1? Zoals hij van u is weggegaan, ze zagen het, een wolk, ineens staat nog iemand daar te zegenen en pff, ik ga zo omhoog. Maar zo komt hij ook terug. Als u nu weet hoe hij terugkomt, ik heb het u net geschetst, Ezechiël 43. U weet hoe hij terugkomt. Conclusie, die wagen van God kwam daar op de Olijfberg, ja, daar komt hij ook weer terug. Daar komt hij ook terug, op de Olijfberg. Die spijt dan gelijk midden door. Dat is allemaal nog een ander punt. Maar die wagen van God, die komt daar terug. Nou, zo is die ook weggegaan. Dat betekent dat die wagen, die gloriewagen van God, daar is geland. Dat hij daar is ingestapt. En dat hij daar met enorme power weggegaan is. Al zegenend. De glorie van God in de Heer Jezus. Nou, toen zijn ze verbleekt. Ze zijn ontsteld geweest. En engelen zeggen ook nog, dit moet gebeuren. Wees niet ongerust. Ga, wacht af wat er in Jeruzalem gaat gebeuren. De uitstorting van de Heilige Geest. Maar dit is wat er gebeurde. De glorie van God in de Jezus is daar op een bijzondere manier zichtbaar geworden. Doen even buiten Jeruzalem op de Olijfberg. En waar God begint, daar eindigt hij. En waar hij eindigt, daar begint hij. God is oneindig. Heeft geen begin van dagen of einde van leven. Oneindig. Vanaf de Olijfberg, ja, daar komt hij ook terug, dat kan niet anders. Daar waar hij eindigt, daar begint hij. En waar hij begint, daar eindigt hij. Probeer het. U moet een beetje hoger denken van de Heer Jezus. Groter denken van hem. Meer majesteit bedenken om aan hem te geven. Maar in Handelingen is het zo prachtig mooi. Dat de glorie van God, die wagen van glorie, met die wolk, die wolken des hemels, de wolk. Nou, en ik heb al een keer eerder gezegd, als u nou ook nog wil weten hoe dat daar in de hemel verder ging met hem toen hij hier vertrok. Heb je nog tijd om dat nog aan te horen? Kan het nog voor de koffie komen? Daniël 7, probeer het maar even. Sla maar een keer op. Al heb je maar één keer gelezen. Daniël 7. Daniël 7. Vers 9. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst. En de oude van dagen zette zich neer. Of die heeft zich daar neergezet. Zijn gewaad was wit als de sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Openbaring 1, openbaring 1, openbaring 1, openbaring 1. Daar vind je precies dezelfde uitdrukking aan. Goed. Dus er is laaiend vuur, vers 10, een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. Tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Nou, de hele plechtige toestand. En vers 13, en ik keek toe in nachtgezichten en zie, er kwam, nou moet u opletten, met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Dan zie je hoe die aankomt. Hij vertrok vanaf de Olijfberg. Hij vertrok Handelingen 1 en komt aan in Daniël. Ja, u zei dat is inlegkunde, maar dit is het Oude Testament, dit is het Nieuwe. Ik weet het, maar het is dezelfde schrijver toevallig. Ik weet niet of u ooit een theologie van iemand gelezen hebt, maar die kan ook in boek 1 over boek 3 praten en over boek 3 over boek 1 praten. Dat is helemaal niet moeilijk, dat kan gewoon. Nou, diezelfde schrijver, dat is de Heilige Geest, die zegt, weet je, hij ging in een wolk, hij werd in een wolken opgenomen. En dat zingen we nota bene, met een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op naar Vaders troon. Dat zingen we nota bene. Vroeger, ja, toen geloofden we dat nog. Toen waren we nog kinds, toen hadden we dat nog. En toen spraken we zelfs over een wolkenwagen. Hoort u het goed? Een wolk, hoe komen ze er dan bij? Nou, Ezechiël 1, 2, 3, 4, 5, tot en met 10... Een wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op naar zijn vaders troon. En in Daniël 7 zie je hem aankomen met de wolken des hemels. Kwam iemand als een mensenzoon. Dan komt hij aan. Hij heeft het werk volbracht. Heeft de discipelen gezegend. Gaat nu naar de troon van God. En hij, die mensenzoon, vers 14 van Daniël 7. Hem, die mensenzoon, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Nou, toen Daniël dit zei, vers 15. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. Dit raakt je. Dit pakt je. Dit is de Heer Jezus. Dit is de glorie van de Heer Jezus. Die zo weggenomen wordt en in heerlijkheid bij de troon, bij de oude van dagen in de troon, en alle macht krijgt in hemel en op aarde. Ik heb het u voorgelezen. Dat is de glorie van God in de Heer Jezus. En die Heer Jezus is voor mij op aarde gekomen. Die wilde zo klein worden en in de moederschoot kruipen. En die is naar het kruis gegaan. Die is grote verzoendag begonnen met linnen en eindigde ook met linnen. Die Heer Jezus heeft voor mij de schuld vereffend, heeft voor mij betaald, heeft alles in orde gebracht bij God. En nu is hij daar in heerlijkheid en in glorie. En de Hebreeënbrief hoofdstuk 2 zegt, wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Hij is daar nu, de glorie van God in de hemel. Maar ik kom terug. En u en ik gaan met dezelfde taxi, met dezelfde middelen. Hij komt met zijn wagen, jij mag instappen, we gaan ook weg. Hij komt ook in Emmen, maar ik weet niet hoe het precies gaat, waar de halte is. Maar hij stopt wel en u mag instappen, u gaat mee. We gaan naar hem. Hij brengt ons in dezelfde gloriewagen bij hem. En we komen ook met hem terug op de Olijfberg. Ja. In wolken. Daar hangt een wolk van getuigen. Daar hangt een wolk van glorie, daar hangt een wolk boven de Olijfberg. Dat is het nieuwe Jeruzalem. De bruid voor haar man versierd. Het is één compleet schilderij van grote klasse. Dat heb ik niet geschilderd, dat heeft de Heilige Geest gedaan. En ik probeer alleen maar over te brengen wat te maken heeft met de glorie van God in de Heer Jezus. De Heere zegen u. Vader, dank u wel dat u zo mogen kijken naar dit prachtige tafereel. En deze bijzondere dingen. Ik bid u ook dat we dat zullen gaan begrijpen. Dat we het een beetje kunnen vasthouden. En dat we ervan kunnen genieten. Dat we misschien wel lof en eer en aanbidding en dank gaan brengen. Dat we huldigen hem die alle hulde waard is. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. We danken u voor hem. We prijzen u voor dat geweldige werk van hem. We danken u voor uw heilsplan. Voor wat u bedacht hebt samen met de Heer Jezus. Samen met de Heilige Geest. Dank u ook dat de Heilige Geest in ons is. Dank u wel dat u, ieder die hier is, zo wilt laten genieten van wat nog komt. Een onderpand van de toekomstige erfenis, een voorschot op de toekomstige erfenis. Nu al genieten van wat nog komt. Vader, en als hier iemand is die de Heer Jezus niet kent, dan staat hij daar buiten, heeft hij niks. Zit alleen maar te kijken, kan het wel of niet pakken. Maar we willen nu zo bidden dat ook die ene of die paar die hier zijn, de Heer Jezus zullen leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. Want dat is waar het om gaat, nu. Dat is niet het hoogste, maar dat is wel het begin van de zegenroute. We danken u daarvoor. We bidden zo voor elkaar, ook voor de rest van deze avond, voor de route die we nog te gaan hebben. We danken u en prijzen u. En danken u ook voor deze bijzondere dienst hier in dit gebouw. Amen.